Gemeente, laten we deze bijzondere dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 132 en daarvan het vijfde en het achtste vers en het negende vers, 8 en 9. Psalm 132, vers 5. Wij zullen in uw woning gaan, onze buigen waar uw troon zal staan. En het achtste vers. Houd uw geslacht mijn heil verbond en het vast getuigenis van uw mond. En het negende vers. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog verheerd. Psalm 132 en daarvan het vijfde en het achtste en het negende vers dan met elkaar zingen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen luisteren naar de schriftlezing. Deze morgen zal die tot u komen vanuit het tweede boek van de Kronieken en daarvan het 15e hoofdstuk. We lezen nu 2 Kronieken 15 en aansluitend zingen we uit Psalm 122 het derde vers dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Dus Psalm 122 vers 3, na de schriftlezing uit 2 Kronieken 15. Toen kwam de geest Gods op Azaria, de zoon van Odet. En hij ging uit Asa tegen en hij zeide tot hem: hoort mij, Asa, en gans Juda en Benjamin. De Heere is met u lieden, terwijl gij met hem zijt. En zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Israël nu is vele dagen geweest zonder de ware God, en zonder een lerende priester, en zonder de wet. Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot de Heere, de God Israëls, en hem zochten, zo werd hij van hen gevonden. En in die tijden was er geen vrede voor degene die uitging en degene die inkwam, maar vele beroerten waren over al de inwoners van die landen. Dat volk tegen volk en stad tegen stad in stukken gestoten werden, want God had hen met alle angst verschrikt. Daarom wees sterk en laat uw handen niet verslappen, want er is loon naar uw werk. Als nu Asa deze woorden hoorde en de profetie van de profeet Oded, sterkte hij zich en deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en Benjamin en uit de steden die hij van het gebergte van Efraïm genomen had en vernieuwde het altaar des Heren dat voor het voorhuis des Heren was. En hij vergaderde het ganse Juda en Benjamin en de vreemdelingen met hen uit Efraïm en Manasse en uit Simeon, want uit Israël vielen zij tot hem in menigte als zij zagen dat de Heere zijn God met hem was. En zij vergaderden zich te Jeruzalem in de derde maand, in het 15e jaar van het koninkrijk van Asa. En zij offerden de Heere tenzelfde dagen van de roof die zij gebracht hadden, 700 runderen en 7000 schapen. En zij traden in een verbond dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. En al wie de Heere, de God Israël, niet zou zoeken, zou gedood worden van de kleine tot de grote en van de man tot de vrouw toe. En zij zwoeren den Heere met luider stem en met gejuich, desgelijks met trompetten en bazuinen. En gans Juda was verblijd over deze eed, want zij hadden met hun ganse hart gezworen en met hun ganse wil hem gezocht. En hij werd van hen gevonden. En de Heere gaf hun rust rondomheen. Aangaande ook Maaga, de moeder van de koning Asa, hij zette haar af, dat zij geen koningin waren, omdat ze een afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt had. Ook roeide Asa haar afgrijzelijke afgod uit en verbrijzelde en verbrandde hem aan de beek Kidron. De hoogte werden wel niet weggenomen uit Israël. Het hart van Asa nochtans was volkomen al zijn dagen. En hij bracht in het huis Gods de geheiligde dingen zijns vaders en de geheiligde dingen, zilver en goud en vaten. En er was geen oorlog tot in het 35e jaar van het koninkrijk van Asa. Voordat we samen Gods aangezicht zoeken, heb ik eerst nog een mededeling, gemeente. En dat is dat opnieuw een van de oudere leden van onze gemeente de afgelopen nacht is overleden. Gisteravond is zuster vroeg in de wei, in de Samaritaan, op de leeftijd van 87 jaar uit dit leven weggenomen. En omdat er op geen enkele wijze door de pers bekendheid aan gegeven kan worden voor de begrafenis, deel ik u mee dat woensdagavond er gelegenheid zal zijn tot condoleren in de zaal bij de Lucaskapel van 7:30 tot 7:30. En donderdagmorgen zal de begrafenis plaatsvinden vanuit de Lucaskapel. De aanvang van de rouwdienst is 10:00, waarna de begrafenis 11:00 zal plaatsvinden. We hopen de familie van zuster Vroegindewij uiteraard ook in het gebed te gedenken. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, gij eeuwige God, gij die trouw houdt tot in eeuwigheid. Wij buigen ons neer voor u op deze tweede Pinksterdag, waarin we samen zijn met de gemeente om opnieuw stil te staan bij de uitstorting van de Heilige Geest die wij deze dagen mogen gedenken, maar waarin we ook samen zijn, niet alleen met de gemeente, maar ook met familie en vrienden en met 8 jonge mensen die op deze morgen hun ja-woord willen geven aan u en aan uw dienst. Heren, wij zeggen uw naam dank dat we deze dag mogen beleven. Dat deze dag mocht aanbreken en dat wij in uw huis mogen zijn en getuigen mogen zijn van de prediking van het evangelie van vrije genade, maar ook van het feit dat deze 8 jongeren hun ja-woord mogen geven in het uur van hun belijdenis. Laat het bijzonder in de harten van ons als gemeente, als ouders, grootouders, familie, iets van de dankbaarheid mogen zijn jegens u de Heere, dat gij het geeft, dat ook in onze dagen er nog jongeren zijn die belijdenis willen doen. En wil u ook onder ons de gebeden geven en de gebeden vermeerderen, opdat uw trouw, waarvan we straks zullen zingen dat die rust op het late nageslacht, ook krachtig door de werking van uw geest in hun leven mag blijken. Want als zij iets nodig hebben, Heren, ook in dit uur van hun belijdenis doen en in de toekomst, is het dat door de trouw van u, de kracht van uw woord en van uw geest door mag werken in hun leven. We zingen het deze Pinksterdagen soms verschillende malen. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Dat mogen we ook voor hen bidden. Och, schonk gij hen de hulp van uw geest, laat die hen op hun paand en leidsman strekken. En wanneer dan juist in dit uur op deze tweede Pinksterdag het woord geopend mag worden, een boodschap die tot ons allen komt, maar tot deze jongeren die belijdenis zullen doen, heel in het bijzonder, vragen we of u in de prediking van uw woord wilt meekomen. Of u wilt geven dat uw woord schriftuurlijk, eenvoudig, geestelijk gebracht mag worden. Of het een woord mag zijn wat heel in het bijzonder voor hen van betekenis mag zijn, en dat dat mee mag gaan hun leven door. Maar wil u ook geven, Heren, dat het zijn kracht mag doen in het midden van de gemeente. Want wij worden er allen aan herinnerd dat wij vanuit het verbond van u geroepen worden om in het verbond met u te treden, om u te zoeken, de God van de vaderen, met een volkomen hart. Dat is een verplichting die gij ons oplegt. Een verplichting die heel in het bijzonder vanuit het genadeverbond op ons ligt. En hoe zal dat nu kunnen, Heren? Als wij met een eed zweren, een gelofte afleggen, dat wij uw verbond zullen houden en u, de Heere, de Vaderen God van ganser harte zullen zoeken. Heren, dat kunnen wij niet. Daartoe zijn onze mogelijkheden ten enenmale ontoereikend. want wij zijn kinderen van de Vader, zondaren, die hetzelfde hart hebben als de vaderen van Adam af, waar niets goeds van te zeggen is. Maar nu wilt u in uw verbondstrouw op mensen, kinderen van Adam, neerzien. En hen leiden door uw geest. En hen door uw geest de kracht en de genade schenk. En daarom smeken we, Heere, schenk de zegeningen van uw geest en uw genade. En wil u in de harten van allen die straks hun ja-woord zullen uitspreken, dat geven, uw kinderlijke vrezen. Het van harte zoeken tegen de onmogelijkheden in, tegen de zonde in. Heere, zou u dat willen doen? Het is toch tot eer van uw naam. En het gaat toch om de uitbreiding van uw eeuwig koninkrijk. We belijden het, Heere, vanmorgen als gemeente en ook heel persoonlijk, dat we dat niet verdienen. En dat aan onze kant er geen enkel recht of reden kan zijn waarop wij ons kunnen beroemen. Maar willen we doen naar de trouw van uw genadeverbond. Wees u, Heere, met ons allen. Wees u met hen die deze dienst mogen meemaken. We denken aan familie en vrienden. We denken aan ouders en grootouders. Wees u ook met hen die hier graag hadden willen zijn, maar niet aanwezig kunnen zijn. Er zullen ook familieleden zijn, er zullen ook grootouders zijn die deze dienst niet kunnen meemaken. Heere, wil u ook hen gedenken. En wil u hen en ons allen zegenen in dit ogenblik. En wil u uit genade op ons neerzien. We bidden u ook, Heere, voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Ze zijn er onder ons, zoals we in de kerk zijn. Er zijn er ook die meeluisteren voor de kerktelefoon. Er zijn er die door ouderdom of ziekte niet in staat zijn deze dienst te volgen. Er zijn er ook die in rouw gedompeld zijn. En we dragen de rouwdragende familie vroeg in de wei aan u op. Nu u toch nog zo plotseling, zuster, vroeg in de wei uit dit leven wegnam. Heere, ze heeft een lange en smartelijke lijdensweg gehad. En er zijn vele uren en dagen geweest dat we vreesden dat het einde heel nabij was. En nu is het toch nog zo plotseling gekomen. Wil u, Heere, de bedroefde familie gedenken? Heel in het bijzonder dragen we haar zuster aan u op, die opnieuw een zuster moet missen. Wil u haar vertroosten met uw genade en haar nabij zijn? Denk ook aan de verdere familie, bijzonder de neven en nichten die haar zo naast stonden. Wil u, Heere, in deze dagen van rouw en ook op donderdag op de begrafenis bijzonder de kracht van uw genade schenken. En laat uw woord dan de overhand hebben, opdat wij boven dit aards gedruis en boven het vergankelijke uit mogen zien op u, die eeuwig leeft en die de getrouwe zijt. We bidden u, Heere, wees u deze morgen zelf in ons midden. Wees u in ons midden in deze ogenblikken waarin het woord bediend mag worden. Geef ook, Heere, aan ouders en aan grootouders die vanmorgen in de kerk zijn en die misschien met verdriet in hun hart denken aan een of meer van hun kinderen of kleinkinderen bij wier belijdenissen nooit aanwezig waren. Heere, u weet hoeveel verdriet dat kan doen. Als we zien dat kinderen, kleinkinderen, als we zien dat soms jongeren die tot de gemeente behoren de dienst van u vaarwel zeggen, onverschillig, of omdat de dingen van deze wereld hen zo in hun greep hebben. O God, wil u in deze omstandigheden ook bijzonder aan hen gedenken en hen de kracht van uw woord doen ervaren. Maar schenk het ook, Heere, dat er verandering mag komen. U hebt de geest gegeven. En we hebben het gisteren samen vanuit uw woord mogen overdenken. Die geest werkt soeverein, onnaspeurlijk. Heere, zou u ook jongeren en misschien wel ouderen die uw dienst vaarwel zeggen en die de weg naar uw huis niet meer gaan, te sterk willen worden. Zou u de oude psalmen die ze op de zondagsschool leerden of aan moeders knie geleerd hebben, op het hart willen binden en zo door de kracht van uw Heilige Geest in hun gedachten willen brengen dat ze het niet meer kwijtraken. Zeg hun de rust op, Heere. Opdat hun hart onrustig mag worden, verslagen mag worden, zoals eenmaal op die Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Totdat hun hart rust mag vinden bij u. Heere, u hebt toch een arm met macht. U kunt toch door de onnaspeurlijke gangen van uw geest wonderen doen, waar mensen woorden afketsen en geen bodem meer vinden waar aansluiting is. Heere, wil u zo uw koninkrijk uitbreiden, buiten de gemeente en binnen de gemeente. En wil ons in dit uur geven te spreken, wil bediening schenken. Laat het zo mogen zijn dat we niet slechts het hoeven te hebben van de woorden die we overdacht hebben, hoe nodig dat ook is, maar dat u ons door uw geest te spreken geeft. Een woord te rechter tijd, een woord met kracht, een woord met bediening. En wil u het zegenen, Heere, opdat harten gebroken en geopend worden, opdat uw volk onderwijs ontvangt en opdat degene die belijdenis des geloofs af zullen leggen, onderwezen worden, de weg gewezen worden om u te zoeken. Heere, we vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 105 en daarvan de versen 5 en 24. Psalm 103, vers 9 zingen we aan het einde van de prediking. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, vers 9. En de tekst voor de prediking op deze tweede Pinksterdag en in dit uur waarin belijdenis des geloofs zal worden afgelegd, kunt u vinden in het gedeelte wat u gelezen is, 2 Kronieken 15. En daarvan het 12e vers. En zij traden in een verbond dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Dat is 2 Kronieken 15, het 12e vers. Geliefde gemeente, lieve catechisanten, op deze tweede Pinksterdag mogen jullie in de kerk zijn om belijdenis af te leggen. Dat is voor jullie een heel belangrijk moment en voor jullie familie en vrienden en ook voor ons als gemeente. Maar we zouden de vraag kunnen stellen, belijdenis doen en Pinksteren, heeft dat eigenlijk wel zoveel met elkaar te maken? Pinksteren is toch iets wat volstrekt van boven komt. En belijdenis doen toch eigenlijk iets wat van beneden is. Want bij Pinksteren gaat het erom dat de Heilige Geest door de Heere Jezus Christus uit de hemel wordt uitgestort. En bij belijdenis doen gaat het om dat ene kleine woord, ja, wat in de gemeente gesproken wordt, als woord van instemming en woord van belijdenis, waarin we beloven de Heere te zoeken en de Heere te dienen. Is dat geen ontzaglijke tegenstelling? Is er wel zoveel verband? Toch is dat verband er. Op meer dan één manier zelfs. En wij hopen daar vanmorgen vanuit deze geschiedenis uit het Oude Testament iets van te zien. En we schrijven boven deze tekst de belijdenis op de Pinksterdag. We letten op drie dingen. Allereerst op de belijdenis en het verbond van de Heere. In de tweede plaats op de belijdenis en het zoeken van de Heere. En in de derde plaats op de belijdenis en de zegen van de Heere. De belijdenis op de Pinksterdag. Ten eerste de belijdenis en het verbond van de Heere. Ten tweede de belijdenis en het zoeken van de Heere. En ten derde de belijdenis en de zegen van de Heere. Het gaat in deze geschiedenis over de regering van koning Asa. Een naam die de meesten van ons misschien niet zo bekend zal zijn, maar hij was een van die vele koningen van het kleine koninkrijkje Juda, met als hoofdstad Jeruzalem, die God vreesde. U weet, er waren in Juda ook wel koningen die de Heere niet vreesden. Maar te midden van koningen die hun eigen wegen gingen en de afgoden wilden dienen, was er ook deze koning Asa, die in zijn betrekkelijk lange regering de Heere zocht. En dat was ook in alles van zijn doen en laten te merken. Tijdens het begin van zijn regering komt er dan een plotselinge invasie, zou je kunnen zeggen, van het leger van de Moren, mensen uit het zuiden, die waarschijnlijk uit de savannegebieden, de halve woestijngebieden, op plundertocht en rooftocht zijn gegaan en het zuiden van het koninkrijk van Juda zijn binnengevallen. En als koning Asa met zijn kleine leger optrekt tegen de Moren in de kracht van de Heere en met een biddend hart tot de Heere, dan geeft de Heere hem de overwinning. En dan mag hij ontzaggelijk veel buit meenemen van die Moren die hem aangevallen hadden. En als hij dan terugkeert van die overwinning, dan zendt de Heere een profeet. De geest van de Heere komt op Azaria, de zoon van Oded. En Azaria, de zoon van Oded, gaat de koning tegemoet en profeteert hem om het werk van de reformatie, wat hij begonnen was, het uitbannen van de afgoden en het reformeren van de zeden en het herstellen van de dienst van de Heere in de tempel, om dat werk van de reformatie nog grondiger en nog vastbeslotener ter hand te nemen. Zoekt de Heere, zo bindt de profeet Azaria de koning op het hart. En door die woorden gesterkt, neemt Asa inderdaad het werk wat hij begonnen is nog krachtiger te hand. De hoogten worden afgebroken en de heidense afgodsbossen worden uitgeroeid. En de tempel van de Heere wordt hersteld en het altaar wordt vernieuwd en het volk wordt onderwezen door de Levitische priesters in de wet van de Heere. En als dan dat reformatorische werk van Asa een zekere afronding gekregen heeft, zo dat de meeste afgodstempels verwoest zijn en het altaar in de tempel van de Heere is hersteld, dan roept hij heel het volk samen in een soort bededag, zouden we zeggen, in Jeruzalem. Het staat er met nadruk dat hij het volk samenroept in de derde maand en in het 15e jaar van de koning Asa. En ze moeten samenkomen, zo lezen we in dit hoofdstuk, om offers te brengen en om het verbond met de Heere te vernieuwen. In de derde maand. Dat zal, zo zeggen veel schriftuitleggers, dan wel op de dag van het wekenfeest geweest zijn, wat in de derde maand gevierd werd. En als u uw Bijbel kent, dan weet u dat het wekenfeest de oudtestamentische naam is voor het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest, wat oudtestamentisch wekenfeest heette, omdat het 7 weken, dus 7 maal 7 dagen na het Pascha gevierd werd. 7 maal 7, 7 weken dus na het Pascha, werd het wekenfeest gevierd als een oogstfeest. Bij Pasen begon de oogst en bij het wekenfeest was de oogst ten einde. En daarom werd er bij het wekenfeest tarwe geofferd aan de Heere uit dankbaarheid voor de oogst en voor de vruchten die binnengekomen waren. Maar dat wekenfeest is tijdens het Oude Testament iets wat van karakter veranderd. Het bleef een oogstfeest, zeker, waarin de blijdschap voor de oogst tot uitdrukking kwam. Maar het werd gaandeweg ook een feest wat verbonden werd met de grote daden van de Heere in Israëls geschiedenis. En 50 dagen na het Pascha was ook de dag waarop de Heere de wet op de Sinaï gegeven had. 50 dagen na het uittocht gebeuren uit Egypte stonden ze bij de berg die rookte, waar de winden woeien en de vlammen gezien werden, waarin de Heere neerdaalde en zijn wet gaf aan Mozes. En zo werd het Pinksterfeest, vermoedelijk al in de tijd van de koningen en zeker daarna, het feest waarop men de wetgeving op de Sinaï herdacht. En het feest waarin Israël geroepen werd om nu opnieuw zijn onderworpenheid en zijn gehoorzaamheid aan de wetten van de Heere te betuigen. En daarom werd door de oude rabbijnen het wekenfeest wel het feest van de eden genoemd. Het feest waarop de eden gezworen werden van afhankelijkheid van de Heere en van trouw aan de Heere. Daar werd het als het ware publiekelijk onder ede betuigd. Wij zullen u zoeken en wij zullen u dienen. En als we weten dat dat de achtergrond was van het oude wekenfeest, wat later veranderde in het Pinksterfeest, dan ligt het nadrukkelijk voor de hand om te zeggen inderdaad. Koning Asa, die leefde bij de schriften, zal in de derde maand op het wekenfeest het volk bijeengeroepen hebben. Wij zouden zeggen op het Pinksterfeest het volk bijeengeroepen hebben om hun eden te zweren en hun geloften af te leggen voor de Heere der Heerscharen, de God van het verbond. En dan staat het er zo treffend. En u moet die woorden maar op u af laten komen en zo proberen te wegen. En dat geldt ook voor jullie, natuurlijk heel bijzonder. Dan staat er dat op dat feest van de eden, waar koning Asa hen samen riep, daar traden zij in een verbond met de Heere. Zij traden in een verbond met de Heere. Nou, als we niet beter zouden weten, dan zouden we zeggen, dat ging dus, dat verbond sluiten, dat in het verbond treden met de Heere, dat ging dus van hun uit. Zij traden immers in een verbond. Ja, zo staat het er wel. Maar we moeten nooit vergeten dat dat verbond, waar de mensen hiermee instemden, dat dat al heel lang bestond. En dat dat niet bestond omdat mensen het zo nodig vonden om een verbond op te richten, maar dat het verbond soeverein door de Heere, de eeuwige God van het verbond, gegeven was. En we denken terug aan het begin van de geschiedenis van Israël, aan de tijd van de vaderen, de tijd van Abraham, Isaac en Jacob. In die tijd heeft God zijn verbond opgericht met Abraham. En dat verbond heeft God volstrekt soeverein opgericht. God heeft gezegd, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad uw kinderen na u. Dus God richt het verbond op met Abraham. En als God het verbond met Abraham opricht, dan richt hij het op met Abraham en met al zijn kinderen. Dan is het hele volk van Israël het verbondsvolk geworden. Dan ligt heel het volk van Israël onder de ernst en onder de klem van het verbond. Onder de eis en onder de belofte. Dan heeft de Heere met dat volk van Israël veel bemoeienissen. Dan legt de Heere aan dat volk van Israël ook hoge verplichtingen op. En zo is de geschiedenis van Israël wel genoemd een verbondsgeschiedenis. Want die geschiedenis van Israël begint met het verbond wat God soeverein opricht. Ik richt mijn verbond op met u en met uw kinderen na u. En dat wordt ook nog op de Pinksterdag eens een keer onderstreept als Petrus die bekende Pinksterpreek houdt, weet u. Dan is die preek van Petrus eigenlijk vol van verbondswoorden. Want dan zegt Petrus, als de mensen verslagen worden onder zijn prediking in het hart. En als ze die bange vraag stellen, wat moeten wij doen? Dan zegt Petrus dat ze bekeerd moeten worden. En dat er vergeving is. Waarom? Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Dat verbond van Abraham, Gods vriend, dat wordt dus op de Pinksterdag niet ongedaan gemaakt, zoals velen zeggen tegenwoordig. Maar dat wordt op de Nieuwtestamentische Pinksterdag krachtig bevestigd. Want u komt de belofte toe en uw zaad na u, om u te zijn tot een God. Ja, inderdaad. Maar kijk, als dat verbond van God dus zo met Abraham bevestigd is. En zo van kind tot kind doorgaat. Grote zegen, tegelijkertijd wat een verantwoordelijkheid. Dan vraagt de Heere wel, van Abraham en van Isaac en Jacob, van al degenen die op het erf van het verbond leven, dat zij nu de God van het verbond zouden zoeken. En de Heere torent ontzaglijk als mensen in de dagen van Abraham of in de dagen van Asa of in de tijd van de Nieuwtestamentische gemeente dat verbond zouden verbreken en de getuigenissen van de Heere niet zouden houden. En dan zien we het in de geschiedenis van Israël herhaaldelijk gebeuren dat de God van het verbond van zijn volk vraagt om nu publiekelijk te laten zien en te laten horen dat zij bij de God van het verbond willen behoren en dat zij de God van het verbond, de God van de vaderen, willen zoeken. Ik kan daar vanmorgen niet breed over zijn, maar het is toch goed om 1 of 2 voorbeelden te noemen. Als Mozes aan het einde van zijn leven is en het volk voor de ingang staat van het beloofde land, dan roept hij heel het volk samen. En dan is Mozes ongewoon ernstig als hij aan het slot van het boek Deuteronomium het volk van Israël toespreekt. En dan zegt hij: gij lieden staat hier voor het aangezicht van de Heere, met uw vrouwen en met uw kinderen, om in te gaan in het verbond van God en in de vloek die hij gemaakt heeft. Dan moet Israël dus openlijk door hun ja-woord betuigen dat zij de God van het verbond zullen zoeken en hem zullen dienen. En aan het einde van het leven van Jozua, u leest het in Jozua 24, hebt u precies hetzelfde. Dan staat Jozua te midden van zijn volk en te midden van zijn gezin en van zijn familie. En dan zegt de grijze Jozua, wiens kracht gebroken is, het nog eenmaal dat ze de God van de vaderen moeten zoeken en hem moeten dienen. En dan spreekt hij dat indringende woord aangaande mij en mijn huis. Wij zullen den Heere dienen. En zo lezen we dan: alzo maakte Jozua een verbond met het volk dat zij den Heere zouden zoeken. En hetzelfde vindt u hier in de koningentijd. Op last van de God van het verbond wordt het volk van het verbond geroepen om de Heere, de God van het verbond, te zoeken en hem te dienen. En dat wordt genoemd om in te gaan in het verbond van de Heere, of om te treden in het verbond met de Heere. Om openlijk te betuigen, met een gelofte, met een ja-woord, met een eed: u willen wij zoeken en bij uw woord willen wij leven. Kijk, dat is het ten diepste wat belijdenis doen toch in wezen is. Het treden in het verbond met God. Het openlijk betuigen als onder ede: bij het woord van die God wil ik leven en deze God wil ik zoeken. Het is de God die in jullie leven al in het allereerste begin zoveel gaf. Jullie zijn als kind gedoopt. En het is waarschijnlijk ook bij de doopdienst waarin jullie gedoopt werden gezongen, wat we zo even samen vanuit de oude psalm aanhieven: het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En nu worden jullie geroepen, dat werd je trouwens al als kind, maar in dit uur heel in het bijzonder, om openlijk te betuigen: deze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de vaderen, hem wil ik zoeken. Bij zijn woord wil ik leven. Hem wil ik dienen. Die belofte vraagt de Heere. Dat is vanuit het verbond wat hij heeft opgericht een heilige verplichting. Nee, niet alleen zeg ik dat tegen de jonge mensen die straks hun ja-woord geven. Ik zeg het tegen u allen en het is er ook voor mezelf. God vraagt als de grote God van het verbond dat mensen die in zijn naam gedoopt zijn en op het erf van het verbond mogen leven en onder zijn woord mogen leven, die de weg van de Here en de weg van de zaligheid kennen, omdat ze hem bekendgemaakt is. Zoek mij, vrees mij, dien mij, eer mij. Mag ik het vragen? Wat is er van die belofte terechtgekomen in uw leven? Zoekt u de Here? Kent u de Here? Eert u de Here? Met een volkomen hart. Ja, maar dominee, dat gaat zomaar niet. Jazeker, dat gaat zomaar niet. Daar hebt u en daar hebben onze jonge mensen vanmorgen ook de krachtige genade van de Here voor nodig. De onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. Het wonder van vrije genade. Maar u hebt het toch beloofd. Bovendien, wie van u en wie van jullie jonge mensen heeft het recht om onbekeerd te zijn? Wie heeft het recht om onbekeerd en ongelovig te leven op het erf van het verbond? Dat moet u uzelf voor Gods aangezicht maar eens afvragen. Wie? Niemand. Want de Here zegt zoekt. En de Here zegt bekeert u. En de Here zegt zoek mijn aangezicht. Kunnen we ons dan zomaar van de heilige eisen van God afmaken? Van zijn heilig woord waarin hij dringend, als de koning der koningen, als de eeuwige God eist wat hem toekomt? O weet u, als dat werkelijk op ons afkomt, dat God het waard is om gediend te worden en gevreesd te worden en gezocht te worden, als dat werkelijk op ons afkomt, dat geen mens het recht heeft om onbekeerd te leven, zeker niet onder de zegen van het geopende evangelie. Dan worden we arm in onszelf. Want dan gaan we zien dat wat God nu van ons eist, dat we dat uit eigen kracht en eenenmale nooit kunnen beantwoorden. Dat wij nooit onszelf kunnen bekeren. En dat wij nooit de Here oprecht kunnen zoeken met ons hele hart. Zoals het zou moeten. Maar dan gaan we vragen wat Augustinus ons al voorgezegd heeft. Here, geef wat geëist. Geef wat geëist en eis dan terug wat ge zelf gegeven hebt. Geëist zoek mijn aangezicht. Geëist bekering. Geëist geloof. Here, geef dat zoeken en geef die bekering en geef dat geloof. En dan alleen zult ge terug kunnen eisen wat ge zelf gegeven hebt. En vergeet het niet dat de Here nu uit genade als de trouwe verbondsgod geven wil wat hij eist. Hij eist en het volk belooft dat ze de God hunner vaderen zouden zoeken. En dat met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Zo staat het in de woorden die hier opgetekend staan. En dat hebben die Israëlieten op die oudtestamentische Pinksterdag, op dat Edenfeest beloofd. Here, wij zullen u zoeken. En het was hun hartelijke overtuiging en hun diepe voornemen om de Heere nu te zoeken met hun ganse hart. Ja, inderdaad. Wat betekent dat zoeken van de Heere? Als we zo in de omgeving van de tekst nog wat kijken, dan zien we heel nadrukkelijk dat dat onder andere betekent het afscheid nemen van de afgoden. Het zoeken van de Heere betekent wel dat er een breuk komt in ons leven. We kunnen niet God zoeken en tegelijkertijd onze eigen afgoden en afgodjes aan de hand houden. Asa en het volk onder leiding van Asa moesten afgoden vaarwel zeggen en rigoureus, krachtig, die hoogten en die bossen en noemt u het maar op uitroeien. De Heere zoeken betekent dat je niet met alles van deze wereld en van deze tijd mee kunt. Paulus zegt, leef niet naar het schema van deze wereld. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, zegt onze vertaling. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Kijk, dat is nodig. Dat er een breuk komt met de wereld. Als je God oprecht wilt zoeken, dan kun je niet met alles mee. Ook al sta je midden in deze chaotische en vaak benauwende tijd. God vraagt dat we leven naar zijn heilige wet. En dat beloven we, gemeente, in het uur van onze belijdenis. Dat we naar de leer en naar het woord en naar de wet van de Heere zullen wandelen. Net zo goed als Israël op het oudtestamentische Pinksterfeest betuigde en het opnieuw bevestigde. Naar uw woord en naar uw wet willen wij leven. Maar dat is niet het enige. Het is ook zo dat dat zoeken van de Heere betekent dat ze nu in plaats van de heiligdommen van de afgoden, het heiligdom van de Heere zullen bezoeken. Dat zij het heiligdom van de Heere met zijn altaren, waar ze nu staan om de Heere een eed te zweren, dat ze daar zullen komen met hun offers, met hun smeekgebeden, om het woord van de Heere te horen, dat ze daar zullen komen in droeve en blijde dagen. Met andere woorden, het zoeken van de Heere betekent dat zij liefde uitspreken voor de dienst van de Heere. Ze beloven het trouw te zijn om naar de dienst van de Heere te gaan. Nieuwtestamentisch gezegd, naar de kerkdienst te gaan. En ze beloven het om de Heere trouw te dienen, ook bij getrouw te zijn in het gaan naar het huis van God. Ook om getrouw te zijn in het zoeken van het aangezicht van de Heere. In de eredienst en ook heel persoonlijk op gebogen knieën. Ja, want dat is het derde. Wat we niet vergeten mogen bij dat zoeken. Het zoeken heeft een buitenkant. Het heeft het breken met de afgoden en het zoeken van het heiligdom van God. Maar het heeft ook een binnenkant. Staat er niet voor niets dat zij de Heere zouden zoeken met hun ganse hart en met hun ganse ziel. En dat betekent dat ze de Heere zullen zoeken op gebogen knieën in de binnenkamer. Jonge mensen, dat beloven jullie straks ook. Dat je de God van de vaderen zult zoeken. Op gebogen knieën. Dat je zijn genade zult afsmeken. En vind dan geen rust. Voordat je die genade ook vinden mag bij de Heere. Want de Heere die de God is van de vaderen, wil tot in de late geslachten, ook tot in het nageslacht wat opgroeit in de laatste dagen, werken met zijn geest en met zijn genade. Zoek de Heere met je ganse hart en met je ganse ziel. En wat ik tegen jullie zeg, dat zeg ik ook tot alle jonge mensen, tot de kleine kinderen en tot de ouderen, zelfs tot de hoogbejaarden. Zoek de Heere. Zoek de God van de Vader. Ja, dan is er nog één element uit dit gedeelte van de tekst waar ik de vinger bij moet leggen. Hier staat zo nadrukkelijk dat zij met hun ganse hart de God van de Vaderen willen zoeken. De God van de Vaderen. Waarom de God van de Vaderen? Wat betekent dat, de God van de Vaderen? Wel, dat betekent allereerst de God van de aartsvaderen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die aan het begin van Israëls geschiedenis staan. De vaderen die op een bijzondere wijze door de Heere geleid werden en onderwezen werden. Maar het betekent natuurlijk ook dichterbij hun eigen vaderen, hun voorvaderen. Hun grootvader en hun vader, hun grootmoeder en hun moeder. Er is in de schriften zoiets buitengewoon aangrijpends op dit punt. Dat de Bijbel ons laat zien dat de Heere wil werken in de lijn van de geslachten. Nee, we zeggen het altijd zo heel gauw erachteraan, genade is geen erfgoed, zeker waar. Maar de Heere wil werken in de lijn van de geslachten. En vandaar dat u zo dikwijls uitdrukkingen leest in de schrift als deze. Zoek de God van uw vaderen. De God van vroegere geslachten. Nee, dan ligt de nadruk niet op de vaderen. Want de vaderen, ook jullie vaderen, ook jullie voorouders, zijn zondige mensen. Ook jullie voorouders zijn mensen met talloze gebreken. Maar het gaat om de God van de vaderen. De God die in de vorige slachten heeft willen werken. De God die in de vorige slachten zijn verbond heeft gehouden. En er zijn er onder ons in wier vorige slachten de Heere krachtig heeft gewerkt. En veel heeft gedaan, zoek die God. Die in de levens van de vaderen uit genade wilde werken. Niet omdat die vaderen zo goed waren, maar omdat God zo goed voor hen was. En omdat die God uit genade niet alleen de God van de vaderen wil zijn, maar ook van de kinderen en van de kindskinderen tot in duizenden geslachten. Maar hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? We komen toch weer op die vraag terug. De Heere zoeken met je ganse hart. De Heere zoeken met je ganse ziel. De God van de vaderen bedoelen en eren met heel je leven. Want dat is toch eigenlijk de betekenis van de tekst. En een van onze jonge mensen zegt misschien, ja, als ik dat dan op me af voel komen, dan zeg ik, kan ik wel ja zeggen. Want de Heere zoeken met al mijn gebreken en ondanks al mijn zonden, dat wil ik. Maar met heel mijn hart. Er zijn zoveel andere dingen in mijn hart. Er is nog zoveel verkeerds in mijn hart. Ja, ten diepste is mijn hart onverbroken misschien. En dan heel mijn hart. Inderdaad, dat vraagt de Heere. Dat zegt hij toch in het allergrootste gebod. Gij zult de Heere uw God lief hebben met uw gehele hart en met uw gehele ziel en met al uw krachten. Met minder is de Heere niet tevreden. Maar hoe kan dat dan? Een zondig mens. Met een zondig hart. Een hart wat net als de vaderen verkeerd is. Toch de Heere zoeken met heel het hart. Ach, weet u wat daarvoor nodig is? Dat God zelf komt. Die God van het verbond moet die kinderen van het verbond opzoeken. Met zijn genade en met zijn geest. En dat heeft de Heere beloofd. En al verzondigen wij die belofte iedere dag opnieuw, laat dat duidelijk zijn. Hij houdt getrouw zijn woord. Tot in duizenden geslachten. En dan wil God schenken aan zondige mensen al wat hun ontbreekt. Zo zij het zoeken, zo zij het smeken. En dan denk ik nog een moment terug aan die Pinksterdag. Oud-testamentisch, we hebben het gehoord, was dat het wekenfeest. Het feest wat langzaam maar zeker het feest werd van de wet. Het feest waarop Israël zijn eden aflegde en betuigde dat ze de God van de wet en van het woord, de God van het verbond zouden zoeken. En dan komt de Pinksterdag. 50 dagen na de opstanding van de Heere Jezus. En dan lees ik in het begin van het Pinksterevangelie. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Toen de dag van het Pinksterfeest vol was, staat er letterlijk. Dat oud-testamentische wekenfeest, dat had iets gebrekkigs. Daar zat een tekort in, een leegte in. Het was een gedachtenis van de wet. En Israël zwoer zijn gehoorzaamheid aan de Heere. En daar zullen velen geweest zijn die dat oprecht deden. Maar kon Israël dat dan? Nee, Israël kon die wet niet houden. En Israël struikelde dagelijks in velen. En de geschiedenis uit de boeken van de kronieken is er een openlijk getuigenis van. Dat Israël met al zijn goede bedoelingen en met al zijn beste voornemens en met al zijn eden toch weer struikelde. En toch weer in zonde viel. Dat Pinksterfeest moest vervuld worden. God zelf moest eraan te pas komen. En nu is God eraan te pas gekomen. Die trouwe verbondsgod. En hij heeft de Pinksterdag vervuld. En hij heeft gezegd. En nu laat ik door de hand van mijn Zoon, Jezus Christus, de Heilige Geest uitstorten. En die geest wordt uitgestort. Hoort u dat goed? Op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. De geest wordt uitgestort. En de druppels van de geest vallen op oudere mensen en op mensen van middelbare leeftijd. Maar ze vallen ook op de zonen en op de dochteren. En daarin heeft God het betuigd, gemeente, dat hij ook in het late nageslacht zijn geest wil geven. En als mensen dan de Heere willen zoeken, van harte, maar bij zichzelf zo moeten belijden, bij mij is het niet. Schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Dan is de God van het verbond op de Pinksterdag het die zegt. En wat u nu ontbreekt, schenk ik zo het smijkt. Mild en overvloedig. Vergeet het niet, lieve jongelui, ook wanneer je straks je ja-woord zegt. Laat het biddend gezegd worden. Biddend om de leiding en de bediening van deze geest. Pleitend op Gods eigen woord. Hij heeft het toch zelf gezegd. En zo, gemeente, denken we vanmorgen na over die oudtestamentische tekst die tijdens de preek zo plotseling toch voluit een Pinkstertekst blijkt te zijn. Hier zijn vanmorgen kinderen, jonge mensen. Onze kinderen in de zin van de kinderen van de gemeente. En voor sommigen van u en ook voor mij, mijn kinderen, uw kinderen. Wat zullen we ze toewensen? Wat zullen we ze toebidden? Toch dit, dat ze de God van de vaderen met heel hun hart en met heel hun ziel mogen zoeken, omdat die God van de vaderen het zo waard is. Wat zullen we ze toewensen en wat zullen we ze toebidden anders dan dit? Heere, schenk hen uw geest. Leid hen door uw genade. Laat dat zoeken, waar zoeken mogen zijn, mogen worden. Leid hen op uw weg. En geef dat ze u mogen kennen in het geloof. Geef uw zegen op het late nageslacht. En toen was het blijdschap in Israël, toen ze de Heere zwoeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Dan mag er ook in ons als gemeente blijdschap zijn, en bij ouders en grootouders, als jonge mensen die God willen zoeken. En we zingen het met biddende harten. Dat geven de Heere. Dat is Heeren gunst. Over die hem vrezen, die in eeuwigheid dezelfde zal wezen, ook rusten mag op dit late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Amen.
Thank you.
Mag ik jullie nu verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die zo gesteld zullen worden? Geliefde gemeente, op deze tweede Pinksterdag zijn we samengekomen in een dienst die een bijzonder karakter draagt. In ons midden zijn deze 8 jonge mensen die de wens te kennen gegeven hebben belijdenis des geloofs te willen afleggen in het midden van de gemeente. En daarom willen we hen verzoeken te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. In de eerste plaats verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven. Ten derde belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade Godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. Ten vierde belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God genadig verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan. Wat is daarop uw antwoord? Johan de Bakker. Welgelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Erwin Born, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ad de Keizer. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Ariantanus. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Therabaars. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Trude Kievit. Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Pieter Wielhouwer. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Leonard de Visser. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden aan degenen die in oprechtheid wandelen. Lieve catechisanten, ik mag nog een paar woorden zeggen. Ik zal daarin kort zijn, omdat het toch zo is dat het woord het belangrijkste is en niet mijn woorden. Maar wanneer ik persoonlijk nog wat dingen tot jullie mag zeggen, dan zou ik allereerst willen onderstrepen wat in de preek aan de orde geweest is. Zoek de God van de Vaderen. Zoek hem allereerst persoonlijk. Zoek in zijn wegen te wandelen. De Heere, die de God van de Vaderen is het waard om gediend te worden. Hij is een goede God, die in Christus Jezus bewogen wil zijn, niet alleen met mensen die oud zijn, maar ook met mensen die jong zijn. En die ook in jullie jonge leven kan en wil werken, omdat dat zijn werk is. Zoek de Heere. De Bijbel voegt daaraan toe, want hij is te vinden. Dat is aan onze kant wel onmogelijk. Maar God heeft dat zelf in zijn grote verbondsliefde mogelijk gemaakt. Hij is te vinden, Waar is hij te vinden? Hij is te vinden in het woord wat jullie van kindse jaren af is toevertrouwd. Wat jullie weten, waar jullie zo langzamerhand het een en ander van geleerd hebben. Zoek hem daar en pleit dan maar op Gods eigen woord in alle eenvoud. Heer, u hebt het toch gezegd dat u aan arme zondaren genade wil bewijzen en dat u het verlorene zoekt. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn toch uw woorden. En dan mogen we de Heer in alle eerbied herinneren aan wat hij zelf gezegd heeft. En dan is het toch waar. Ook al kan de hemel soms zo gesloten lijken, misschien weten jullie daar ook van. Dat het toch waar is. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Dat heeft hij zelf gezegd. Zoek de Heer. Het is voor ons als gemeente en mag ook zeggen vanmorgen voor ons als ouders en familie een grote zegen dat we deze dienst mee mogen maken. Niet omdat jullie zo bijzonder zijn, al zal ieder die jullie nastaat zeggen, we houden van jullie en daarom zijn we ook blij. Maar dat is niet de diepste reden. Omdat God deze dienst geeft en jullie het geeft, dat je je ja-woord mag geven aan de Heere en aan zijn dienst. Dat is een zegen waar we in onze tijd niet gering over mogen denken. Daarom zijn we dankbaar. Dankbaar, en u zal me dat niet kwalijk nemen, dat ik dat ook persoonlijk tegen één van de belijdeniskategezanten nog maar eens extra zeg. Zijn we dat Ad in staat. En dat Ad zijn ja-woord geven mag aan God en aan zijn dienst. Ad, je hebt hard gewerkt, veel vragen geleerd, de categorisatie gevolgd. Het was soms best moeilijk, maar het is goed gegaan. En nu mag je hier staan. Zoek de Heere, de God van de vaderen, en dien hem. Dat geldt voor jou en dat geldt voor ons allemaal. Gemeente, ontvang deze jonge belijdende leden in uw midden. Ontvang ze in uw hart. Ontvang ze vooral in uw gebeden. Vraag of de Heere hen allen wil leren wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. De Heere willen doen op het gebed. Ook op het eendrachtig gebed van een gemeente. En zullen we daarom biddend samen staande zingen, Psalm 134, het derde vers, dat 's Heeren zegen op u daal. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, aan het einde van deze dienst komen we tot u. We mogen uw naam danken dat u ook in deze dienst alles wel maakte. Heere, wil u onze stamelende dank in genade aannemen in de handen van hem die de dankende hoge priester is. Maar wil u ook onze gebeden aannemen in de doorboorde handen van hem die de biddende hoge priester is. En dan smeken we, Heere, geef uw zegen over de bediening van het woord en geef uw zegen over het ja-woord wat deze jonge mensen hebben afgelegd. Heere, laat het zo mogen zijn dat ze u oprecht en met heel hun hart mogen zoeken. Wil u ze bewaren om eigen wegen te gaan? Wil u in de grondeloze ontfermingen die alleen bij u te vinden zijn, zich over hen allen ontfermen? Zegen hen ook verder deze dag. Zegen de families. Zegen ons als gemeente. Heere, wees ook verder met ons nu we elkaar verlaten. Verlaat gij ons niet. Breng ons zondag samen in uw huis. Zegen hem die dan een preek hoopt te lezen in de morgendienst. En wees u met ons wanneer we 's avonds gewoon weer voor hopen te gaan. Help en sterk ons en de familie die in rouw is in het bijzonder tijdens de rouwplechtigheid van donderdag. Wees u met kerkelijke vergaderingen die ook deze week weer verder gaan. Wees u met alle arbeid. Denk u aan de kinderen op school. En wil in dit alles geven, te midden van onze jachtige tijd, vol van dingen die ons bezet houden, dat we u, de Heere, mogen zoeken. En Heere, zou u het dan uit genade willen geven? En hij liet zich van hen verbidden. En hij werd van hen gevonden. Heere, schenk dat uit genade. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 17. En daarvan het derde vers. Psalm 17. En daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Adheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.